Gemeente van onze Heer Jezus Christus, die bergrede, dat is toch een hoogst wonderlijk schriftgedeelte. Eigenlijk kun je het vergelijken met vakantieperikelen met ons vaderland, bijvoorbeeld Nederland. Je hebt mensen die zijn overal geweest, her en der de wereld afgereisd, maar van hun eigen land weten ze amper iets. Er zijn streken in ons landje waar ze nog nooit geweest zijn, nog niet van beseffen hoe mooi en schoon die gebieden zijn. Stukken niemands land. Nou, zo is de bergrede voor veel mensen een stuk niemands land. Onbekend, en u weet wat het spreekwoord zegt, onbekend maakt onbemind. Dat zie je ook gebeuren met dit gedeelte van de Bijbel. Veel mensen hebben hun Bijbel in navolging van veel dominees, moet ik erbij zeggen, tot een heel dun boekje gemaakt. Daarover heeft een tijdje terug in mei professor Van Spijker, christelijk gereformeerd hoogleraar uit Apeldoorn, hele behartenswaardige dingen geschreven in het Reformatorisch Dagblad, dat de meeste reformatorische christenen maar een dun bijbeltje hebben. En dominee Van Gorsel heeft toen nog eens een artikel geschreven dat we maar een dun psalmboekje ook hebben. En dat is waar. Die stukken die ons het meest liggen, die halen we er vaak uit. En als u eens zou nagaan in een enquête waarover er nou in Katwijk aan Zee gepreekt wordt, 5 jaar lang, elke dienst, dan zou u zien dat de Bijbel veel dunner is voor ons vaak dan die in werkelijkheid is. En zo is dat ook met de bergrede, die wordt ook niet veel bepreekt. Hoewel die bekend is, hij wordt voorbehouden aan wat wij noemen de moderne theologie, de wat meer horizontaal getinte prediking. Humaniteit, naastenliefde, het veranderen van de samenleving. Die mensen, die gebruiken de bergrede heel erg veel in hun geschriften en in hun preken. Maar in de gereformeerde gezinte vinden velen de bergrede niet zo bijzonder. Sommigen redeneren net als Maarten Luther. Maarten Luther die zei, dat briefje van Jacobus, dat is niet van de Heilige Geest. Dat strooie briefje, dat hoort niet in de Bijbel, zei hij. Nou, gelukkig heeft hij daar groot ongelijk in gekregen en gehad. Want dat briefje van Jacobus hoort ook in de Bijbel. En als je het goed gaat lezen, is het een wonderschoon briefje. Zo is het ook met de bergrede. Veel hervormd gereformeerden en confessionelen die zeggen dat er in de bergrede geen genade zit. Geen evangelie. Geen bekering en wedergeboorte. Allemaal maar lessen, opdrachten, bevelen. Het gaat alleen maar over wat je moet doen en wat je moet laten. En we schuiven het maar liever opzij alsof de Heer Jezus Christus niet zelf die woorden heeft gesproken. Alsof de Heilige Geest geen heerlijk evangelie ook in de bergrede zou hebben. Alsof de Heer zich zou kunnen vergissen. Maar dat kan hij niet. Alsof het evangelie een diamant is met maar één facet, één geslepen vlakje. En de rest is ongeslepen en ruw. Gemeente, zult u daar nooit, nooit in die duivelse val van de eenzijdigheid trappen en vallen. Al ik weet wel, de schrift, heel de Bijbel en de openbaring van God heeft maar één hart. Eén kern. Vanaf Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring het laatste vers. Eén kern, een wondervolle eenheid. En dat hart, dat centrum, dat is de Heer Jezus Christus en zijn kruisverdienste en opstanding. De borg en de middelaar. Het hart van een drie-enig God. Het vlees geworden woord, de Heer Jezus. Het eeuwige woord van voor de grondlegging der wereld, de Heer Jezus. Het hart van het geschreven woord, de Heer Jezus. In hem zonde en genade, verkiezing en geloof, hemel en aarde verzoend en ontspannen. Maar dit wordt op velerlei wijzen geopenbaard. Dus dat ene hart wordt op duizenden manieren getoond, verkondigd en gepredikt. En in een van de preken van dominee Van den Bos, die ik begraven heb uit Gorkum, waar ook een prekenbundel van uitkomt, een deze maanden, daar spreekt hij ook over deze tekst, Matteüs 5, en dan haalt hij aan de Russische schrijver, wereldberoemde Russische schrijver, Leon Nikolaevich Tolstoj. Die Tolstoj leefde van 1828 tot 1910. En die was een beroemd schrijver. Hij heeft geschreven Oorlog en Vrede. Anna Karenina, ze staan allemaal in de kast op het kleine kamertje voor bij ons. Kinderjaren, De Dood van Ivan Iljitsch, Opstanding. Prachtige boeken. En als u houdt van een beetje literatuur van wat niveau, dan moet u dat eens lezen. Hij heeft ook geschreven, Tolstoj, een boek over de bergrede. En daarin zegt hij, de bergrede is de kern van de Bijbel. Hoofdzaak. Christenen moeten zich zo gedragen zoals het in de bergrede staat. Dat moet hun norm zijn, hun maatstaf, hun opdracht en hun roeping. Heb je weer zoiets? Als je het nou nuchter bekijkt, laat Tolstoj de Bijbel alleen maar bestaan uit de bergrede. Eén facet. En de rest slaat hij over. Het is niet voor niks dat Tolstoj juist veel in die kringen van de moderne theologie wordt geciteerd. Hij verabsoluteert dat ene stukje. En wat voor hem de hele waarheid is, is maar één facet van die veelvormige ene waarheid. Hij maakt van één boom het hele bos. Zoals je ook ouders hebt in hun opvoeding, die waarvan één ding hameren, en daarmee de rest vaak stuk maken ook nog eens. Hij heeft geen oog voor het feit dat de Bijbel, de geschrift, één groot samenhangend geheel is. Luther, diezelfde Luther, die nota bene dacht dat Jacobus niet in de Bijbel hoorde, maar die heeft wel een mooi beeld gehad en die heeft wel gevoel gehad voor de veelheid van de openbaring. Die zei eens een keer, de Bijbel, Gods woord, is net een boomgaard, vol met vruchtbomen. En er hangen heerlijke appelen te bloeien en te groeien. Hij zegt, maar ja, er zijn bomen bij, die zijn heel hoog, daar kun je niet bij. Appelen zijn nog groen en onrijp. Hij zegt, maar zo hier en daar, als je erin gaat, dan vind je een appel rijp en kant en klaar, waar je bij kunt en die jij mag nuttigen. Nou, zo'n tekstgedeelte, want dat is dan zo'n appel, een tekst, die is dan voor jou bestemd, die mag je plukken. En voor de rest, waar je nog niet bij kunt of wat nog niet rijp is, dan moet je maar laten wachten tot een volgende keer. En altijd, zegt hij, als je weer in die boom gaat komen, dan heeft de Heer wel weer een appeltje voor de dorst. Ja. Prachtig beeld van Luther. Nou is het in de kerk ook vaak zo, ik wil het toch eens even kwijt vanmorgen, dat veel mensen denken dat de Bijbel bijvoorbeeld op iedere bladzij altijd alleen maar gaat over de wedergeboorte. Dominee, elke dienst de wedergeboorte. Alles gaat er altijd over. Elke tekst die er helemaal niet over gaat, die laten ze erover gaan. De rest vergeten ze. De rest minachten ze ook vaak. Dat is onbijbels. Je hebt bijvoorbeeld, tweede voorbeeldje, mensen die denken dat iedere preek in de Bijbel moet gaan en iedere tekst en over de wederkomst. Maranatha. Zoeklichtbeweging. Maar er zijn nog veel meer groepen. En overal lezen ze de tekenen der tijden in. En in elke tekst dan bruist het van, maar ja, als je dat toch doet, dan verabsoluteer je in de eerste plaats die wedergeboorte. In dit geval verabsoluteer je die wederkomst en dan vergeet je de rest van die prachtige orde des heils. Die ketting van het heil die uit zoveel mooie parels bestaat. Dan gaat de eenheid van de schrift kapot. Weer anderen menen dat het stuk van de uitverkiezing en de verwerping, elk versje en elk hoofdstukje en elk pericoopje en iedere profeet en elk evangelist, uitverkiezing en verwerping, dat is de kern en dat is het hart. En ieders geschiedenis en elk leven, David, Jacob, wordt daarop vastgepunt. En men laat soms het hele leven kapot maken door alles in hun eigen leven ook in het kader van verkiezing en verwerping te zetten. En iedere evangelische nodiging om door het geloof je het heil dat de Heer Jezus Christus is en aanbiedt toe te eigenen, wordt als onbijbels gesmoord in een strak kader waar je koud van wordt. En een oproep tot geloof en tot bekering is veel te ruim. En het omhelzen van de Heer Jezus als je zaligmaker is er vaak uit de boze. Maar dan verabsoluteer je dat ene facet, verkiezing en verwerping. En zo kan ik doorgaan. Voor de een is de Bijbel alleen maar een boek vol van zonde en schuld en donkerheid en dood. En het kan niet somber genoeg. Het kan niet zwaar genoeg. Het kan niet gewichtig genoeg. Het kan niet keel genoeg. Het kan niet dood genoeg. En een mens moet zo diep, zo diep. Bijna dieper dan de Heere Jezus. Dat is erg. En een ander, daar is elke pagina van de Bijbel alleen nog maar halleluja en blij en vrolijkheid en licht en alleen maar de lucht in. Ja. U voelt wel aan wat ik bedoel te zeggen. Ik drijf natuurlijk wat over. Daar kent u me misschien ook inmiddels voor, maar dat is juist om die dingen wat helder te zetten. Maar als je één facet eruit haalt en je neemt een diamant en je kijkt de hele tijd maar naar dat ene facetje, dan zie je niet hoe wonderschoon die diamant geslepen is aan vele kanten. En u weet, hoe meer facetten, hoe meer vlakjes, hoe schoner die edelsteen wordt, hoe meer glans, hoe meer glinstering. En als u het niet weet, dan moet u maar eens goed bij een juwelier vragen hoe dat werkt. Dan kunt u er iets van gaan verstaan. Het evangelie is als een diamant met duizenden facetten. Een kist vol juwelen, saffieren, parels, briljant, tast toe. O, de Heere is zo rijk in zijn veelvormigheid. En als je je alleen maar op één ding richt, dan moet ik er ook bij zeggen als een waarschuwing. Dan heb je kans, dan is de kans zeer groot dat je het hele evangelie verkracht en verleugent en uiteenrafelt en kapot redeneert. En dat is altijd levensgevaarlijk om dat te doen. Ja, dan mag ik niet dat wijsvingertje opsteken natuurlijk, dat staat zo schoolmeesterachtig. Maar je zou je wel eens een eeuwigheid kunnen vergissen als je je op één facet richt. Nooit vergeten, lieve mensen. Nooit vergeten. De bergrede is dus één van de vele heerlijke vlakjes die samen het evangelie van Gods vrije genade vormen. Zalig de zachtmoedigen vandaag, want zij zullen het aardrijk beërven. Dat is onze tekst dus. Zo op het eerste gehoor zeggen we dan, ja hoor, dat is waar. En dan wordt er bedoeld met zachtmoedigheid een karaktertrekje, een zachtaardig iemand. En dan zeggen ze op school, ja, zo'n zacht gekookt eitje, zo'n teerhartig persoon. Nou kunnen dat voortreffelijke eigenschappen zijn, daar blijf ik af. Hoeft ook niet altijd trouwens. Maar over zulke zaken gaat het in de tekst helemaal niet. Het gaat niet over karaktertrekken, maar over geestesvruchten. Eerste was dus arm van geest. Bedelaarsgestalt. Die zit niet in ons karakter. Het besef dat je persoonlijk en maatschappelijk volstrekt afhankelijk bent van God. dat wat een mens door het geloof in de armste van geest, de Heer Jezus Christus, leert. Hij wederbaart rijken in zichzelf tot armen van geest. Tweede was zalig die treuren. Staat zijn met schuine lettertjes, maar eigenlijk staat dat in de grondtekst er niet bij. Dat is om het duidelijker te maken. Treuren omdat we persoonlijk en maatschappelijk zo hardleers zijn. En onszelf zo groot wanen. Terwijl we zelf en daardoor het hele wereld gebeuren stervende zijn. Kijk maar naar wat er in die Slavische gebieden geschiet. Treuren omdat de dood in alle opzichten doorbreekt en zijn handen nog steeds uitslaat, heerst. Maar dat doen we ook niet vanuit onszelf. Wij maken de dood vanuit onszelf. Zo zitten we in elkaar, zegt de Heere God. Wij zijn doodproducenten. Nou ja, dominee. Jazeker. Zelfs de gedachte. Dat je iemand dood wenst. De woordkeus van de jongelui. Wij zijn producenten die de dood tevoorschijn brengen. Maar door het geloof in de treurende bij uitstek, de Heer Jezus Christus, leert hij mij te zien dat dat zonde is, dat ik daarover ga treuren. Hij wederbaart vrolijken in zichzelf, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, tot treurende. In dit kader staat het derde, de zachtmoedigheid. Geen karaktertrekje van mensen van zichzelf. Trouwens, wij zeggen ook wel eens de brutalen hebben de halve wereld. Zachtmoedigheid. Nee, het heeft niets te maken, die tekst, met weekheid of halfzacht gedoe. Want u gaat inmiddels begrijpen in die zaligsprekingen dat de Heer Jezus het niet heeft over karaktertrekken die bij ons aanwezig zouden zijn en waardoor wij als beloning de zaligheid zouden krijgen. Zo zit het niet. Zaken waar wij door geboorte geen deel aan hebben. Daar gaat het over in die tekst. Zachtmoedig, dat is geen mens van zichzelf. Dat word je alleen maar door in Christus te zijn. Dat word je alleen maar door het werk van de overste leidsman, door zijn woordbediening en door het werk van de Heilige Geest, die de zijnen zo herschept dat zij worden wat ze niet zijn van zichzelf. Zijn beeld stempelt hij op u en op jou als het goed is en op mij. En dan is het nog maar ten dele en in beginsel heel klein beetje. En dan moeten we nog wel beseffen dat we nog in de verste verte niet op hem lijken echt. Want het is hier met zonde en met dood gemengd. Maar hij geeft het. Het zijn de vruchten die de Heer Jezus Christus uit zijn voorraad neemt. En die hij in de armen en de handen van de Heilige Geest legt. En de Heilige Geest die mag ze nou uit gaan delen in zijn gemeente. Hij is de vruchtgever, de vruchtproducent, de vruchtschenker en de vruchtmaker. Hij Adam 2, wij Adam 1. Nou heb ik u al eens erop gewezen dat heel veel door Matthäus geput is bij die bergrede uit het Oude Testament. Trouwens, het hele Nieuwe Testament is doorspekt van het Oude. Het is ook één Bijbel. Het zijn twee geen verschillende Bijbels, geen twee verschillende. Oud en nieuw zijn met elkaar verweven. Waar denkt hij nu aan als hij dat spreekt? Dan denkt hij aan Psalm 37. Dat is de achtergrond van onze tekst. Die psalm handelt over Israël en haar vijanden. En die psalm, daarin worden die vijanden omschreven door David als bruten, als geweldhebbers, als hoogvaardige die hun eigen recht naar zich toe halen, die eigen rechters spelen, de recht in eigen handnemers. Tegenover dat brutale volk, dat zich niet stoort aan wetten en normen en gezag, daar zet David tot 5 keer toe. Degenen die Israëlieten, niet allemaal hoor, die op de Heere wachten. De geduldigen. Hij zegt, maak je nou alsjeblieft niet boos. Ontsteek u niet over diegenen die gemeen zijn en die met hardheid bezig zijn. Moet je niet doen. Je moet niet gelijk terugslaan. Maar je moet het overgeven. Niet gelijk op wraak uit zijn. Geen eigen rechter spelen. De eigen rechter waant zich eigen baas. Die geeft het heft nooit uit handen. Die geeft de Heer ook nooit de leiding. Maar ziet u die tekeer gaan? Die slaan erop los. Alles wat we hadden het er straks even zo in de consistoriekamer over wat er nou in die Slavische gebieden allemaal gebeurt. In het voormalige Joegoslavië. Alles wat daar geschiet tussen die Serviërs en die Bosniërs en zo. Wraak. Wraak. En verleden dat nu allemaal naar boven komt. En nu wordt er weer wraak teruggenomen. En zo gaat dat. Kroaten. Nu, dat moet je het niet doen. Dat mag niet, zegt David. Daartegenover staan degenen die het aan de Heere overlaten. En nou gaan we iets verstaan van de samenhang die daar is tussen armen van geest, treurenden, zachtmoedigen. Het gaat hier ook weer over het de Heere laten regeren. Hem koning laten zijn. Zachtmoedigen, dat zijn de geduldigen. De handenvouwers, de bidders, de gebedsgestalten. Zachtmoedigen, dat zijn zij die zich oefenen in de voorbeden. Nou dominee, al die voorbeden, dat vind ik nou nergens voor nodig hoor. Oh nee, dat is een bevel van de Heere. Dat is wat de Heere Jezus deed en ik mag wel zeggen was, die bijna een vlees geworden gebed was. Die het recht aan God laten. Die de wraak aan God laten. Die het over kunnen geven en het over mogen geven en het over willen geven. Mag ik het eens wat concreter maken? Daar is een paar voorbeelden uit de praktijk. Daar zie ik die christenen onder de Romeinse vervolging en de tirannie. En die keizers met die soldaten die daar tekeer gingen. Ze smeden geen complot. En ze werden bij elkaar gegrepen. En ze werden in de tuin gezet als brandende fakkels, heb ik wel eens verteld. En ze werden voor de leeuwen geworpen en voor de gladiatoren. Ze werden uiteengereten. Het was verschrikkelijk. Die vervolgingen onder die Nero en zo. En Herodianus. Ze smeden geen complot en er was geen verzet. En er was geen staatsgreep. En ze organiseerden zich niet, die christenen. Ze waren samen één onophoudelijk gebed. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, wat ik zo gelezen heb, gelukkig niet meegemaakt heb. Hoe christenen daar hebben gebeden in kampen. Ik zie een gezin in gedachten voor me. Er is oorlog ontstaan thuis. Een jongen of een dochter. Die niet wil zoals de ouders willen. En vader schreeuwt en schuilt. En die dochter zus. En die zoon zo. En er is een conflict. En moeder gaat ze meeschelden. En ze raast. En ze tiert. Of zie ik in de stilte van de slaapkamer iemand stilletjes biddend zitten of tijdens schooltijd. Heren, er is zo'n ruzie over mijn jongen of mijn meisje. Wilt u geven dat ik rustig mag blijven? Wilt u uitkomst geven? Wilt u me bewaren voor strijd en vloeken? Wilt u geven dat ik alles wat ik niet heb, wat ik mis, dat ik dat van u mag ontvangen als een vrucht? Dat ik wat ik nodig heb aan wijsheid en tact en inlevingsvermogen en invoelingsvermogen en begrip en liefde. Liefde, want ik heb geen liefde van mezelf. Heb ik het verkeerd, jonge ouders? Als ik zeg dat het wel lijkt dat in veel gezinnen van onze leeftijd, dertigers, veertigers, er veel meer gestreden dan gebeden wordt. Dat er zo weinig uit handen wordt gegeven. En dan kan je de kerk plat lopen hoor, maar dat helpt dan niet hoor. En dan neem ik mevrouw en mij voorop. Ik zie een politieke vergadering van een of andere christelijke politieke partij. Grote en klein hoor. En er wordt wat afgekonkeld. En er wordt gelet op deze en op geen. En er wordt gekrakeeld en beleidsplannetje hier en begroting zus. En als we nou dit doen, hebben we dat deel van de gemeente. En als we dat doen, hebben we dat deel. Zoveel mogelijk stemmetjes winnen. En anderen hard aanpakken. Wordt geregeld en gepland, ook in christelijke partijen hoor. Stemmenwinst, andere partijen kleineren, eigen posities vastlijmen. Er is vaak veel gevlei in de politieke wereld. Och, ja, we openen en we sluiten met gebed natuurlijk. En we hebben een gereformeerde grondslag natuurlijk. Ja, maar wat een hoovaardigheid daartussenin. En wat een eigendunk vaak en wat een gewiekstheid vaak. En dan denk ik aan die raadsman, dat raadslid wat ik is ontmoette in Barendrecht. Die zat dan ook achter zijn bureau en iedere dag hield die man 20 minuten apart stilte om te bidden. Heere, wilt u mij geven dat ik oprecht mag zijn voor mijn partij? Voor de burgers die ik vertegenwoordig. En voor de tegenpartij. De andere. Wilt u maken dat de beslissingen zo mogen zijn. Dat uw wil er niet door geschaad wordt. Laat mij niet gemeen worden. Vuil doen. Dat ik niet ga rollenbollen en vechten. Geef mij. Psalm 119, daar komt dat veel in voor. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Geef mij een waardig evangeliebeleider te zijn. En niet eens een politieke konkelaar. Ik zie een kerkgenootschap. Laten we onze eigen kerk maar eens nemen. De dienst des Heren. Wat een machtsstrijd af en toe, hè. Wat een diplomatiek geweld, hè? Hoe gemeenteleden en ambtsdragers en predikanten, en daar hoor ik dus ook bij, met elkaar om kunnen gaan. En we willen maar veroveren. Oh ja? Ja, sympathie willen we veroveren. En we willen kerkvolk veroveren. En we willen macht. En we willen. Maar er valt helemaal niks te veroveren bij de Heren. Er valt niks te veroveren. Dat valt alleen maar te beërven. Ja. Te ontvangen. Zachtmoedigheid. Zalig. De zachtmoedigen. Wat is zachtmoedigheid? Ik citeer Maarten Luther nog maar eens. Sommigen willen aan God voorschrijven waartoe, wanneer, hoe en in hoeverre zij door hem geholpen willen zijn. En als het hun niet precies zo gaat als zij het zich voorgesteld hadden, dan hebben ze er genoeg van of zoeken als ze kunnen elders hulp. Zij hebben geen geduld. Zij wachten niet op God. God moet maar op hen wachten en dadelijk voor hen klaarstaan en op hun wenken hen bedienen. die echter op God wachten, smeken om genade. Maar ze laten het geheel aan Gods goede wil over. Wanneer, op welke wijze, waar en waardoor hij wil helpen. En dat doet me denken aan mijn oude scriba, Kees van Dijk. Altijd zei hij erbij, ook tegen zijn vrouw, maar ook tegen ons in het gebed. Alleen zo de Heere wil. Aan zijn hulp, zegt Luther, twijfelen zij niet. Wie echter meent Gods hulp zelf te kunnen noemen, omschrijven, invullen, die ontvangt haar niet. Hij kan niet wachten en Gods raad niet verdragen en Gods wil niet verdragen. En ook niet wanneer God anders denkt. Voelt u wel wat zachtmoedigheid is? Dan ben ik eigenlijk al klaar met de uitleg van de zachtmoedigheid en ik ga ook naar het slot. Nog twee blaadjes. Zachtmoedigheid is overgave, geduld, leidzaamheid. Gij zult stille zijn. Waarom zou ik? Wat baat me dat? Over me laten lopen zeker. Ik heb toch ook rechten? De Heere zal voor u strijden. Daarom was Mozes zo veranderd. Daarom staat er van hem dat hij de zachtmoedigste van alle mensen was. Geen karaktertrek, jongen. Hij sloeg een Egyptenaar dood. Zachtmoedig. Daarom heeft de Heere de wens der zachtmoedigen gehoord. En wordt hun hart gesterkt. Psalm 10. Daarom zullen de zachtmoedigen eten en verzadigd worden, Psalm 22. Daarom zal hij ze leiden in het recht. Ja, hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Daarom zal hij vele zachtmoedigen. Daarom zal hij alle zachtmoedigen van de aarde verlossen. Psalm 76. Daarom houdt hij de zachtmoedigen staande. Psalm 147. Daarom zal hij de zachtmoedigen versieren met heil. Psalm 149. Daarom zal hij de zachtmoedigen genade geven. Spreuken 3. Daarom zullen de zachtmoedigen vreugde op vreugde hebben. Jesaja 29 of Jeremia 29. Waarom ook alweer, zegt u? De Heere zal voor ze strijden. Daarom. Gelooft u dat? Of strijdt u zelf nog? Bent u nog zelf zo'n vechter? De Heere strijdt. Nou, dominee, hoe dan? En waar dan? En wanneer dan? En ik zie er niks van. In de Heere Jezus Christus, die grote strijder, vlucht tot hem. En hoor hoe hij het zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn van dat eigen gerijde gedoe, van dat eigen gerijde leven, van het eigen gerechtige. Ik zal zelf wel en ik zal u rust geven. Ja, neemt mijn juk op u en leert van mij wat dan. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Ziet u hem? Hoe hij de strijd voert in mijn plaats. Hoe hij het recht niet in eigen hand neemt. Terwijl hij er alle recht toe had. Want hij had geen zonde gedaan. Ik wel. Alles wat mij overkomt heb ik verdiend. Hij niet. En hij slaat niet terug. En hij laat zich martelen. En hij duldt. En hij lijdt. En hij lijdt. En hij zwijgt. Zo strijdt hij. Hij schold die weder. 1 Petrus 2, als hij gescholden werd. En als hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over. Zalig, zachtmoedig. Heer Jezus Christus. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dan sterft hij als borg voor al de zijnen. Die zachtmoedige Christus. Die zondaren zoekende, trekkende, zachtmoedige Christus. Vond hij u al strubbelend en tegenspartelend? Vond hij jou al? Geen schaapje is hem te veel. Geen tollenaar te ver. Geen hoer te min. Geen eigengereide gereformeerde fariseer te vroom. Geen melaatse te afzichtig. En geen leugenaar te zwart. En geen dief te vals en geen hoogmoedige te hoog. Geen hardvochtige te hard. Hij geeft het over. Al zo lief heeft hij u en jou en sterft. En het graf opende haar kaken. Kom maar, Heer Jezus. Als een vloekdode heeft hij plaatsvervangend het aardrijk in die wijze beërfd. Dood en begraven, mijn verdiende erfenis, mijn verdiende loon, heeft hij ontvangen. Doodgevloekt, doodgetorend, doodgekruisigd. Voor u en voor jou. Wat is daarop uw antwoord? Gij zult stille zijn. Mijn antwoord, heren. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Hij heeft het gedaan. Ik vecht niet meer. Ik bedel nog maar. Strijd voor mijn recht. En maak mij vrij van al mijn ongerechtigheden. Zo heeft de Heer Jezus zalig gesproken. Zo heeft hij zalig gemaakt. En wie zo stilgemaakt wordt. Door het geloof in hem. Door de wederbarende kracht van zijn geest. Die wordt hartelijk geluk gewenst. Want dat betekent het woordje zalig. Zij zullen de aarde beërven, zalig. Nee, niet als een vloekdode in een graf. Zo niet. Maar als, niet als doden die onder het oordeel neergevallen zijn. Zo niet, dat deed hij. Heeft Christus weggedaan. Als levend gemaakt. Mogen ze er vol verwachting naar uitzien. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vreemdelingen hier beneden. Ach, zij vinden hier geen rust. Maar weldra is het leed geleden. Als gij komt, mijn hoop, mijn lust. Al de dingen deze aarde hebben ten diepste voor mijn hart geen waarde. Geven aan mijn hart geen rust. Ja, gij komt en vrolijk juichend wordt uw bruid welkom gekust. Kijk gemeente, dat is, zullen de aarde beërven. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, erven, mooi woordje, beërven, erfenis. Niet verdienen, geen loonstrookje hoor. Uit de computer zo. Niet in de zin van, dat is toch logisch? Heb ik toch recht op? Heb ik toch voor gewerkt? Of in het geloof gesproken zou je kunnen zeggen. Dan kunnen die martelaars zeggen, nou dat is toch logisch. Daar heb ik toch voor geleden. Daar ben ik toch voor gestorven. Het geloof heeft me mijn meisje gekost. Mag ik er ook eens wat voor terug ontvangen? Nee, zo niet. Zo niet. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In dat woord wordt alle verdiensten weggesneden. Iedere loongedachte wordt er weggetrokken. Er is geen recht. Ja, u hebt wel recht hoor. En ik heb ook recht. Wij hebben recht. En wij hebben verdiensten hoor. Eigen recht. Eigen verdiensten. Op een vervloekte aarde. Op het graf. Voor eeuwig. Daar heb ik recht op. Op de dode aarde. Op de aarde die ziel en lichaam beide zal ontbinden. De aarde beërven. Erven onverdiend. Weet u waarom? Omdat we door het geloof mede-erfgenamen van God zijn. Als we in de Heer Jezus Christus zijn. Je moet dat goed bedenken. Als ik zeg we, bedoel ik nooit iedereen. Alleen diegenen die van hem het eigendom zijn. Die dat zeker mogen weten. Hier en nu in dit leven. Mede-erfgenamen van Christus geworden. Erfgenamen van God, zegt de Paulus. Mede-erfgenamen van Christus. Pure genade. Vrij en onverdiend. En al die verdiensten ligt in de erf later alleen. Door wie God de Heere zegt tegen u en jou en mij, kindje, hoor je het niet? Niet vreemdeling, kind, al het mijne is het uwe. Het zachtmoedig volk zal het straks verstaan, door vreugd met u zijn aangedaan. Gemeente, hebt u zichzelf zo leren zien? Hebt u zichzelf zo leren erkennen? En bent u als een zodanige tot de Heer Jezus Christus gevlucht, arme van geest? Zalig zijn de geestelijk armen. Ze delen in Gods groot erbarmen als erfgenamen van zijn rijk. Bent u gevlucht tot hem? Bent u geworden als een treurende? Hij zal met eigen hand uw tranen drogen. Heeft zich in liefde over u gebogen. De Heer vergeet de zijne niet. Bent u al gevlucht als een zondaar in uzelf? Tot de Heer Jezus. Het gaat niet om geloofshelden. Om zondaren die niks menselijks vreemds is. Gezonden en zieken, boeren en burgers, kroeglopers en kerkgangers. Allemaal moeten ze wederom geboren worden door het geloof in de Heer Jezus. Vlucht tot hem, bekeert u, eer het te laat is. Neem Christus juk op u. Wil van hem leren, zijn last is licht. Zijn juk zal niet bezeren en wordt zachtmoedig, geduldig, nederig van hart. Keer hem die u op één wang heeft geslagen, de andere toe en leer zachtmoedig dragen. Breek met zachtmoedigheid wat is verhard. Waarom toen gij, Heere, werd bespogen en geslagen, toen hebt gij zonder woord die smaad gedragen. Gij hebt gezwegen in dit vals gericht. Gij wilde voor de hardheid van de mensen sterven. Daarom zult gij zachtmoedige de aard beërven. Want uw juk was niet zacht. Uw last niet licht. Gena, o God, gena. Gelooft dit evangelie en bekeert u. Amen.